Zusters en broeders, dit jaar viel als woensdag de eerste dag van de vaste op Valentijnsdag. Dat vond ik al verwarrend, twee symbolen door elkaar. Die van de dood en die van de romantiek. Wat moest ik daarmee? Moest ik mijn lief verrassen met de mededeling: schat, we zullen tot stof vergaan? Of misschien moest ik haar lekker insmeren met as. Maar het kan altijd erger. Vandaag is het Pasen. Mag ik voor het eerst preken op het feest van ons geloof? En dan is het 1 april. Heb ik weer. De dag waarop je niets moet geloven. Je veter is los. De lente is begonnen. Je gulp staat open. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar toch klopt het ook wel dat Pasen een gekke dag is. Paulus wist het ook al. Christus' dood en verrijzenis is een ergernis voor de Joden en een dwaasheid voor de Grieken, schreef hij. En het is een rariteit, voeg ik eraan toe, voor mensen van nu, die wel massaal eieren zoeken, maar niet het mysterie. Dat woord mysterie, dat moet ik even uitleggen. Ik doel daarmee niet op iets dat onkenbaar is, maar juist op iets dat eindeloos te kennen is. Laag na laag na laag. Pasen is een mysterie, betekent niet laat maar zitten, daar kom je toch niet bij. Het betekent juist, Pasen is zo rijk aan betekenis, je kunt er facetten van blijven ontdekken, een leven lang en misschien ook wel daarna. Nou is dat mooi en aardig, maar ik moet uit die lagen wel een keuze maken. Tenminste, dat dacht ik. Want u wil ergens in de loop van de middag wel naar huis, denk ik. Of heeft u brood mee misschien? Maar ik moet iets bekennen. Ik dacht, het is maar eens per jaar Pasen. Dus waarom zou ik 1 laagje kiezen? Waarom moet het altijd beknopt? Waarom zou ik 12 minuten spreken over iets waar we al 2000 jaar niet over uitgepraat raken? Dus. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb een aantal toespraken gemaakt, want het is maar eens per jaar Pasen. In de eerste toespraak ga ik uitleggen hoe de paasverhalen laten zien dat niet alleen Jezus opstond, maar vooral hoe zijn leerlingen dat deden. Alsof de wereld nieuw was geworden, alsof zij opnieuw waren geboren. Dan komt de tweede toespraak. En dan zal ik iets zeggen over de kracht van de verhalen van Jezus. Die verhalen zijn zo slim en zo liefdevol en wakker en wijs. Het is soms alsof hij zo weer voor je staat. In de derde toespraak, het is dan ongeveer 1:30. Het is maar eens per jaar Pasen. In die toespraak gaat het erover dat de verrezen Christus nog steeds wonden had. Hij had wel nieuw leven gekregen, maar zijn verwondingen waren niet weggepoetst. En dat gaat bij ons ook zo. Tegen de tijd dat we daar zijn, wordt er soep geserveerd. En wie echt moet, kan even naar de wc. Het is maar eens per jaar Pasen. Ik ga dan een beetje vaart maken. Dan gaan we het hebben over de zonde, de schuld, vergeving, verlossing, de twee naturenleer. En we staan nog stil bij de erfzonde. En tenslotte vertel ik of het nou echt waar is of niet. Dus. Het is maar eens per jaar 1 april. Nee. Het was niet waar. Tenminste, niet alles. Dat van die soep en van die lange toespraken was niet waar. Wel van die leerlingen die opstonden en van de kracht van de verhalen en van de wonden. En dat ik het moeilijk vind om te kiezen. Bij dat aarzelen voel ik me trouwens wel bemoedigd door Paulus. Hij schreef namelijk, u hoorde het, Ik ben gekomen om te verkondigen. Niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. Oftewel, ik doe mijn ding, maar het hangt niet van mij af. Het is namelijk al waar. Maar de werkelijkheid brak door mijn aarzelen heen. Want zo is ze. Een paar weken geleden zou een vriend een avond verzorgen in onze leesgroep. Hij wilde het hebben over de wijsheid van het niet weten. Ik nam me voor hem daar flink mee te plagen, want hij lacht zo leuk. Maar er gebeurde een ramp in de vorm van een verkeersongeluk. Zijn kleinzoon stierf. Een jongetje van 7. Hij heette Jim. Mijn vriend wilde de leesgroep eerst niet laten doorgaan. Maar toen viel het hem op hoe vaak mensen tegen hem zeiden: ik weet niet wat ik moet zeggen. En dat dat toch iets deed, dat niet weten. En dus kwamen we toch bij elkaar om het erover te hebben. Door een merkwaardig toeval ontbraken de vrouwen uit de groep. En dus zaten we met mannen rond een tafel. En al na een paar minuten werd het verdriet van onze vriend te rauw. En ik weet niet wat het is, maar bij iemand die oprecht verdrietig is, ontstaat stilte. Bijna sacraal. We waren eerbiedig en onmachtig bij hem aanwezig. Net als de vrienden van Job zwegen we net zo lang tot hij weer sprak. En toen ontstond er een gesprek over zijn ervaringen. En na een tijdje kwamen er ook andere verhalen los. Een van ons had eens zijn dochter verloren. Een meisje van 19 dat niet meer wilde leven. En een ander was sinds een jaar weduwnaar. Allemaal hadden we geliefde mensen verloren. En samen onderzochten we en proefden we wat er in dat verlies gebeurt. Iemand vertelde, de andere knikte, een volgende nam het woord, de andere knikte. En na een tijdje wist ik niet meer wie er sprak en wie er knikte, wie de verteller was en wie de vrienden. Dit was wat we leerden. Een van ons leerde: alles is anders, alles. Hij is weg, maar de hele wereld is anders. De oude wereld bestaat niet meer. Ik moet opnieuw mijn plek vinden, alsof ik opnieuw geboren moet worden, en dat duurt. En de andere knikte. En een van ons leerde: toen ze dood was en toen ik voor het eerst weer verder van huis was, vroeg iemand: vertel eens iets over haar. Wat was ze voor iemand? Ik brak van verdriet en tegelijk deed het me zo goed. Ik mocht van haar vertellen. Alsof ze er weer even was. En de andere knikte. En een van ons leerde: ik wil niet dat het helemaal heelt. Ik wil dat de wond een beetje open blijft. Dat het pijn blijft doen. Anders is het alsof die er nooit is geweest. En de andere leerlingen knikten. En een van ons leerde: het was een verschrikkelijke tijd. En tegelijk was het zo prachtig. Zelden voelde ik me zo aanwezig en zo verbonden met andere mensen. En ik moest denken aan de leerlingen van Jezus in de dagen na zijn dood. Hoe ze zich verborgen. Angstig en niet wetend. Zich afvragend wat het in godsnaam betekende. Terug naar de lezingen. U hoorde er 2. Als laatste hoorde u het evangelie van Marcus, het kortste en het eenvoudigste van de paasverhalen. En dat eindigt met de zin: ze waren zo geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Een briljante zin, want als lezer of als luisteraar ben je onmiddellijk deel geworden van het verhaal, want het is toch doorverteld. En alleen al door dit te horen ben je een beetje ingewijd. Maar daar zijn wij niet van, in deze tijd, van ingewijd denken. Laat staan van dingen die meerdere betekenissen hebben. Liever bekijken we de dingen wat op afstand. En liefst bekijken we de wereld in termen van problemen en oplossingen. Een mysterie, dat is iets wat we gewoon nog niet goed hebben geanalyseerd. Iets is waar, of niet. De verrijzenis is gebeurd, of niet. Dus wat gebeurde er nou met die leerlingen? De leerlingen van Jezus en de leerlingen van Jim. Een hersenwetenschapper zal bijvoorbeeld zeggen, kijk, we hebben spiegelneuronen. En daardoor zijn wij in staat tot imitatie en empathie. En een psycholoog zal misschien zeggen, nou, in zo'n korte tijd zitten ze al in de vijfde fase van het rouwverwerkingsproces. Maar de leerlingen van Jezus kozen andere woorden. Zij ontdekten dat zij lichaam van Christus waren. En de leerlingen van Jim ontdekten ook zoiets. Als er liefde is, als er vriendschap is, dan kunnen wij elkaars pijn en vreugde voelen. Alsof we één lichaam zijn, één leven. Ik geloof vast dat we ook die taal moeten blijven proeven. Omdat dat ons inwijdt in een mysterie met heel veel facetten. Daarom hoorde u ook dat moeilijke stuk uit de brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij verkondigen een gekruisigde Christus voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. U hebt de lezing maar één keer gehoord. U zou het nog eens kunnen lezen. Ik heb het meermalen geproefd en ik heb er dit van begrepen. Paulus zegt dat wij het niet moeten hebben van onze kracht en onze slimheid, van onze prestaties. God heeft zichzelf gegeven in wat klein en wat kwetsbaar is. En daarin zijn we met elkaar verbonden. Je hoeft het alleen maar te zien. En eigenlijk is dat nog steeds dwaas en nog steeds aanstootgevend. Ook na 2000 jaar christendom draait onze cultuur om macht en kracht en slimheid en succes en om winnen. In ons kleine leven, daar snappen we er soms wel iets van. Als er wat te vieren is of als iemand wereld instort en we elkaar nabij zijn. En soms snappen we er ook hier iets van. Als we ingewijd zijn in het verhaal van een mens die dat mysterie zo present stelde dat het in ons opstaat. In ons vlees en bloed. Telkens opnieuw. En telkens opnieuw kunnen wij ons eraan toevertrouwen. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is ongelooflijk. En toch is het zo. Zalig Pasen.